onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 65, het eerste en het derde vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En het derde, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. Wij willen met de kerk van de reformatie belijdenis doen van ons geloof over het ware geloof. Met de woorden van onze Heidelberger catechismus, namelijk zondag 7, de vragen 22 tot en met 22. Aansluitend zingen we psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Daarna willen we luisteren naar een lezing van het woord van de Heere. Schriftlezing is uit Hebreeën 11, de eerste 16 versen. Hebreeën 11, vers 1 tot en met 16, dat na de belijdenis uit zondag 7 en na het zingen van psalm 27, het zevende vers.
Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, zij, maar alleen degene die door hem, die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdiensten van Christus wil. Wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons in de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. lezen nu Hebreeën 11, te beginnen bij vers 1. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Alzo God over zijn gave getuigenis gaf, en door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zien zou. En hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had, want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen, want die tot God komt moet geloven dat hij is en een beloner is dergene die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou, en hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren derzelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven, en boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één en dat een verstorvene zovelen in menigte geboren als de sterren des hemels, en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontelbaar is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst, en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van het welk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hunner niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Tot zover de schriftlezing.
In deze winteravondlezing, gemeente, gaat het over het ware geloof. Dat is geen gewone preek, dat hebt u wel de vorige keer gemerkt. Het is meer dat we het thema aan de orde stellen, maar we baseren ons natuurlijk wel op het woord van God. En de kerntekst voor vanavond is het 6e vers uit dit 11e hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën. Hebreeën 11 vers 6. Maar zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is van degene die hem zoeken. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem bidden om zijn zegen over deze bijeenkomst. Heere, het is goed dat we op deze door de weekse dag in uw huis mogen zijn. Om een ogenblik uit het rumoer van deze wereld, het rumoer van ons werk, de drukte van alle dag, of misschien wel het eenzame leven wat we bij het ouder worden leiden, een moment stil te staan bij uw woord. De dichter zegt, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Als uw woord ons hart vervult, dan vergeten we alles om ons heen. Dan zijn we een ogenblik stil voor u. Laat dat deze avond mogen gebeuren, op de kansel en ook onder de kansel. En dan worden we vanavond geroepen om verder na te denken over dat grote geheim. Wat is een waar geloof? En dan weet u, heren, dat er ook schijngeloof is. Daar hebben we de vorige keer over gehad. Het zal nog wel enkele malen terugkomen in deze lezingen. Niet om ons neer te drukken, maar wel om ons te brengen tot oprecht en eerlijk zelfonderzoek. Ken ik het ware geloof? Wil ons dan vanavond vooral stilzetten bij wat dat ware geloof dan is. Wat bij de elementen hoort die kenmerken zijn van het ware geloof. En leer ons, heren, geloven. Want we hebben het gehoord en gelezen. Zonder geloof is het onmogelijk om u te behagen. Laat dat op ons hart gebonden worden. Opdat we met ernst en met liefde gaan zoeken om dat ware geloof te ontvangen. Want u laat het verkondigen in het evangelie. Gelooft en bekeert u. Bekeert u en gelooft. Dat is de kern van de oproep in alle prediking van uw woord. Maar dan weet u ook dat wij uit onszelf niet in staat zijn om te geloven. Geloof is een gave van u. Wil u dat schenken? En u wilt dat schenken, dat stippen we vanavond ook aan, door en onder en in en met de prediking van uw woord, door de werking van uw Heilige Geest. Wil u vooral denken, Heer, aan hen die het geloof niet kennen. Heere, geef dat dat nood mag zijn of mag worden. Bind het op hun hart. Zegen u hen die worstelen met de vragen. Hoe kan ik weten dat mijn ernst, mijn zoeken, mijn liefde oprecht is? Leer mij geloven. En vooral bidden we ook van u, wil u uw kinderen gedenken. Zij staan midden in de strijd van het geloof. Er zijn momenten dat ze zich met heel hun hart mogen toevertrouwen aan u. Misschien zelfs gezegd hebben, ik weet in wie ik geloofd heb. Maar er kunnen ook zoveel dagen zijn waarin ze zeggen moeten, Heere, waar bent u? En waarin de twijfels toeslaan en de stemmen van binnen zeggen, heb je je niet bedrogen? Want arglistig is ons hart. Heere, geef dat we die drie belangrijke woorden die vanavond onze aandacht zeker zullen vragen, mogen leren spellen. Geloven, dat is een zeker kennen, een zeker weten. Dat is een hartelijk aannemen. En dat is een liefdevol vertrouwen. Zegen ons in het luisteren, zowel hier in de kerk als wanneer we met deze dienst verbonden zijn. Wil u geven, heren, dat ieder van ons lessen mag leren vanuit uw woord. En dat er ook een woord voor ieder van ons bij mag zijn. Hoe verschillend onze levensomstandigheden, onze leeftijden, ons levenspad ook is. Zegen ons. Zeker ook degene die meeluisteren. Wees bijzonder met onze ouderen, voor wie de dagen korter worden. In de letterlijke zin van het woord, wanneer ze zien naar hun levensweg. Ja, voor ons allen worden de dagen korter, want elke dag zijn we een dag dichter bij de eeuwigheid. Maar vooral gaat dat wegen als we denken aan het korte poosje dat we nog te leven hebben, als we al 70 werden, of 75, of 80, of mogelijk nog ouder. Wil u ons gedenken, Heer, en laat de laatste fase van ons leven een periode van voorbereiding zijn op de eeuwigheid. Zegen u onze ouderen wanneer ze eenzaam zijn. U kent de eenzaamheid, Heere Jezus Christus. Want u bent tijdens uw omwandelingen op aarde de meest eenzame geweest die ooit geleefd heeft. Onbegrepen, ook omdat u zonder zonde was. Maar in dat alles bent u eenzaam geworden om met mensen die het zeggen moeten met de psalmdichter: eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer om er nabij te zijn. Denk u aan allen die ziek zijn of met een moeilijke gezondheid worstelen. Wees u met allen die wachten op uitslagen van onderzoeken. Misschien niet iemand hier, maar iemand in onze familiekring, zeer waarschijnlijk. Wil u de dingen wel maken? Zegen u onze jonge mensen. Het is verblijdend om te zien de laatste tijd, heren, dat er meerdere jonge mensen en jonge gezinnen met opgroeiende kinderen bij de gemeente zijn en onder het woord komen. Wil u onze jonge mensen in deze brandende, stormende tijden vasthouden en bij de eenvoud en de waarachtigheid van de schriften bewaren? Er wordt zo aan hen getrokken, zeker wanneer ze opleidingen volgen, misschien wel hogere of universitaire opleidingen. Houdt u ze vast, heren. En laat u het hen weten dat de hoogste universiteit niet de Erasmus is, of niet Apeldoorn is, of niet Groningen is. De hoogste universiteit is het Hof van de Hemel. En het woord van u, het beste studieboek dat uit de hemelen is neergedaald. Laten ze daarbij willen leven en willen sterven. Zegen u bijzonder ook de gezinnen, de ouders. Wil u hen geven dat ze hun kinderen voor mogen houden wat tot hun vrede dient, maar ook voor mogen leven. U weet het, Heere, wanneer wij aan onszelf kijken, als vader, als moeder, als opa, als oma, we struikelen dagelijks in velen. Maar laat het zo mogen zijn dat er toch iets doorklinkt in ons leven, wat we samen uit dit bijzondere hoofdstuk gelezen hebben. Door het geloof. Door het geloof. Dat waren geen volmaakte mensen. Geen volmaakte vaders en moeders. Maar ze leefden uit het geloof. Laat dat het geheim van ons leven zijn of van ons leven worden. Zegen ons in het luisteren. Neem u alle hindernissen die er zo gemakkelijk kunnen zijn genadig weg. Afleidende gedachten, zorgen, pijn, verdriet. Zorgen over onszelf of over ons gezin, over ons huwelijk. Zorgen over de kinderen. Zorgen over de kerk. Zorgen over een steeds meer uiteenvallende samenleving. Zorgen over het wereldgebeuren. Zorgen over de nucleaire dreiging. Heere, laten we ze kwijt mogen raken vanavond bij u. Geef u ook te spreken. Geef kracht om te spreken. Geef een adem om te spreken. Stem. We zijn in alles van u afhankelijk. Heere, wil u bovenal geven de bediening van uw lieve geest. Laat die al het woord wat gesproken wordt doorademen. En wil u de hof van uw gemeente doorwaaien. Kom gij noordenwind, kom gij zuidenwind, en doorwaai de hof van uw gemeente. Zegen de gemeente, de raad van de gemeente. U hebt de gemeente zeer verblijd door het bericht wat onlangs kwam, dat dominee De Bruin het beroep naar Rotterdam-Kralingen heeft mogen aannemen. We dragen hem en zijn gezin van harte aan u op, Heere. De overgang van de ene gemeente naar de andere is altijd weer een heel gebeuren. Maar we danken u allereerst dat u hem de vrijmoedigheid gegeven hebt en het licht dat hij hier mag komen. Dan zult u ook de andere dingen wel maken. Al gaat dat soms niet in een gezin zonder strubbelingen. Wil u hem hier een plaats geven in deze grote stad? Laat hij hier dienstbaar mogen zijn en zijn bediening vruchtbaar mogen zijn. Leg u zelf de woorden in zijn mond als hij preken moet. Geef u hem wijsheid, fijngevoeligheid, ernst en liefde als hij pastoraat bedrijft. Geef hem genade en wijsheid om de jongeren van de gemeente in te wijden in de geheimen van de leer van de kerk en van de schrift. Wil u zijn overkomst voorspoedig maken en laat het samen met de kerkenraad en de gemeente een gezegende tijd worden. We dragen ook de gemeente van Elburg aan u op, die binnen afzienbare tijd vakant zal worden. En vakant, het grondwoord betekent leeg. Hij laat een lege plaats achter. En sommigen in de gemeente zullen dat met name diep gevoelen. En daarom bidden we, wil u die lege plaats genadig vervullen. Laat er veel gebed zijn in de gemeente van Elburg. Maar laat ook de gemeente van Kralingen maar voor Elburg bidden. Dat de vacature spoedig vervuld wordt. We mogen toch ook in de kerk aan elkaar denken. Zegen u ons ook in de kritieke situatie waarin onze kerken zich bevinden. Het is de maand van de klassesvergaderingen, oktober. Sommige klasses hebben al vergaderd, andere vergaderingen komen nog. En die vergaderingen zullen zich moeten buigen over de vraag wat er gebeuren moet met gemeenten die in strijd met de synodale besluiten tot het bevestigen van vrouwelijke ambtsdragers zijn overgegaan. Heere, u weet hoe dat leeft bij onszelf. Hoeveel pijn dat doet. Maar het gaat niet om onze pijn. In de eerste plaats althans. Het gaat om uw woord. En om de ordeningen die op uw woord gegrond zijn. Wil u geven dat de klassisvergaderingen goed mogen verlopen. En dat allen die in kerkelijke ongehoorzaamheid hun weg gaan, terugkomen op hun beslissingen. En wil u ons allen, hoe ons standpunt nu ook is, in het dal van de ootmoed brengen, verootmoediging, opdat wij onze zonden, ook onze kerkelijke en ambtelijke zonden, ook onze klassikale en synodale zonden, voor u leren belijden. En het mogen bidden met de oude psalm, keer weder, Heere der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Getrouwe herder, breng ons weer en doe ons op u hopen. We bidden dat in ootmoedige belijdenis van wat niet recht is in uw heilige ogen. Niet omdat wij iets verdienen, maar alleen om Jezus wil. Amen. We zingen samen nog gemeente uit Psalm 119, vers 19 en 25. Wend mijn oog van de ijdelheden af. Verlevendig mijn hart door uw wegen, dat mij betreen die paden vreugd verschaf. En het 25ste vers, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. 119, vers 19 en 25. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit de 84e psalm, het 6e vers, want God de Heere, zo goed, zo mild is te allen tijd een zon en schild, hij zal genade en ere geven. Het laatste vers van psalm 84. Geliefde gemeente, de oude professor lag op zijn sterfbed. Althans, dat dacht hij. Hij was Rooms-Katholiek. Een min of meer trouwzoon van de kerk, maar hij was ook wel eens een beetje kritisch geweest. Hij leefde immers in de tijd van de reformatie en van het humanisme, toen heel veel Rooms-Katholieke zekerheden omver gingen. En terwijl zijn huishoudster bij hem kwam met wat drinken, want daar had hij om gevraagd, schokte hij ineens overeind en riep, als de kolenbrander, als de kolenbrander. Hij sprak natuurlijk Latijn, dat deden die mannen in die tijd. Sic ut carbonarius. Wat bedoelde hij? De huishoudster wist het niet. Het eenvoudige dienstpersoneel kon die geleerde mannen niet begrijpen en niet volgen. Later knapte hij op. En toen vertelde hij het. Een paar jaar daarvoor was hij op reis door het bos naar een nabije universiteit een kolenbrander tegengekomen. En zomaar een beetje uit scherts had hij gevraagd, man, wat geloof je? De kolenbrander antwoordde, wat de kerk gelooft. Wat gelooft de kerk dan? Dat weet de kerk. Hij had een beetje geglimlacht en geneesmuild. Wat de kerk gelooft. Je hebt toch zelf ook je verstand, je gevoelens, je innerlijke leven. En hij was doorgegaan met zijn kritische boeken en met zijn aanvallen op sommige kleine kantjes van de leer van de kerk. Maar toen kwam het erop aan. Toen hij op dat ziekbed lag en dacht dat hij heen zou gaan, toen bad hij eigenlijk de Heere. Heere, laat me maar eenvoudig geloven wat de kerk beleidt. En hoeveel Rooms-Katholieken zouden in die dagen en vandaag in feite zo niet denken. Laat er maar niet hoeven nadenken. Laat me alleen maar geloven wat de kerk zegt. En hoeveel half-Roomse reformatorische christenen denken ook in die richting. Want het is niet zoveel anders hoor. Als je denkt van ik ben altijd een trouw kerkganger geweest en ik ben voor de waarheid geweest. Ik doe wat de kerk voorschrijft. Al noemt u het misschien, ik doe wat de Bijbel voorschrijft. Dan zal het wel goed zijn. Maar zo is het niet. Een van de boeien waarvan de kerkhervorming ons bevrijd heeft is, wij geloven niet op grond van wat de kerk zegt. Al is de kerk buitengewoon belangrijk. Want een van de kerkvaders heeft gezegd, je kan God niet als vader hebben als je de kerk niet als moeder hebt. En daar zit een kern van waarheid in. Maar wij geloven als het goed is. Als dat geloof waar geloof is. Wat het woord van de Heere zegt. Maar dan blijft die vraag branden, hè? Wat geloof je dan als je zegt dat je in het woord gelooft? Wat geloof je dan in waarheid, in geest en in waarheid? Want we hebben het de vorige keer gezien, al heb ik het maar aangestipt, dat er ook schijnvormen van geloof of vormen van schijngeloof zijn. Ik heb dat een beetje belicht aan de hand van de gelijkenis van de zaaier. Je hebt een puur verstandelijk aannemen van de waarheid, punt. Verstandelijk aannemen is goed. Maar als het niet meer is, is het tekort voor de eeuwigheid. Je hebt een soort tijdgeloof. Heel belangrijk vandaag. Een heleboel emoties, emotionaliteit. Maar als het geen diepte van aarde heeft, als het niet wortelt in het diepst van onze ziel, als ons hart niet veranderd en verbroken is, dan is het niet genoeg. Je hebt vormen van wondergeloof. Vooral als je denkt dat er een wonder gebeurd is in je leven in de zin van een genezing. Grote zegen als dat gebeurd is. Maar als je daar genoeg aan hebt dat de Heere je rijk gezegend heeft door je weer beter te laten worden, is het niet genoeg. Zonder geloof, zegt onze tekst, is het onmogelijk Goden te behagen. Dat geloof, dat ware geloof, waarvan zondag 7 die prachtige definitie geeft, is dus volstrekt onmisbaar. En ik zou in het begin van deze lezing meteen willen zeggen en benadrukken, kent u het ware geloof? Besef het, dat als u het oprechte geloof in God, de drie enige, je mag ook zeggen met het slot van 2 Korinthe 13, als u het geloof in de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest niet kent, en het zou zo blijven, dan gaat u voor eeuwig verloren. Nee, dat zeg ik niet om hard te zijn of scherp te zijn. Dat past mij helemaal niet. Maar dat zeg ik om u tot inkeer te brengen. En om u te waarschuwen in liefde. Ga zo niet door. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, zegt apostel Paulus, in wiens schaduw ik niet kan staan. Zo zijn wij dan gezanten van Christus en bewegen de mensen tot het geloof. Ja, maar dominee, wij kunnen toch geen mens bewegen? Wij kunnen toch geen mens bekeren? Dat bedoelt Paulus ook niet. Dat wist hij veel te goed. Maar wat bedoelt die uitdrukking dan? Dat de prediking mensen wil bewegen, de prediking van Paulus, de prediking van de apostelen, de prediking van alle predikers die de waarheid lief hebben vandaag de dag. Wat bedoelt hij dan? Dat er in de prediking een beweging zit. Ja, prediking is uitleg van de Bijbel. Maar als het goed is, bid u als gemeente en bid ik als dienaar, en uw toekomstige predikant zal dat zeker ook doen. Heere, kom erin mee. Wil u de prediking gebruiken? Wil u deze dienst die gehouden wordt gebruiken om mensen te bewegen tot het geloof? Dat betekent dus ook dat wij van onszelf geen geloof bezitten. Dat we vastzitten, in beweging gebracht moeten worden door de krachtige werking van de Heilige Geest, die zich aan het woord en bijzonder aan de prediking van het woord wil verbinden. En onder en in en met en door de prediking van het woord wil werken. Dat geloof is dus een gave van God. Maar God werkt die gave en werkt die gave uit door middel van zijn woord en geest, door middel van een schriftuurlijk geestelijke prediking. Maar het wonderlijke is dat God niet alleen de prediking gebruikt om het geloof te bewerken, Maar als het geloof gaat werken in het hart van een verloren zondaar, als zijn hart vernieuwd wordt en hij leert geloven, dat dat geloof zich ook richt op het woord van God. Geloof wordt geboren uit het woord en uit de prediking, en het geloof richt zich op het woord van God. Ik dacht dat ik de vorige keer die prachtige definitie uit de Westminster Confessie al heb aangehaald. Ik noem hem nog een keer en werk hem vanavond breder uit. In de Westminster Confessie, de belijdenis van Westminster, 1643, is het laatste grote gereformeerde belijdenisgeschrift. Misschien wel, althans dat is mijn mening, de rijpste vrucht van de reformatorische theologie. Daar staat dit over het geloof. Het geloof gelooft, door dit geloof gelooft een christen alles wat in het woord geopenbaard is. Dat dat waar is vanwege het gezag van God, die zelf daarin spreekt. Dat geloof reageert op verschillende manieren op alles wat in elk afzonderlijk gedeelte van het woord van God staat. Het gehoorzaamt de geboden. Het beeft voor de bedreigingen en omhelst de belofte van God voor dit en het toekomende leven. Maar de voornaamste werkingen van het zaligmakend geloof zijn het aannemen en ontvangen van Christus en het rusten op Hem alleen voor rechtvaardiging, heiliging en het eeuwige leven op grond van het genadeverbond. De moeite waard om dat eens goed te bekijken. Het eerste wat daar staat is dit: door het geloof gelooft een christen alles wat in het woord van God geopenbaard is, en dat dat waar is vanwege het gezag van God die daarin spreekt. De tekst van vanavond zegt: die tot God komt moet geloven dat Hij is, dat Hij bestaat, dat Hij er is. En dan zegt de belijdenis daarbij: daarom gelooft een waar gelovige alles wat in het woord van God geopenbaard is, dat dat waar is. Laten we eerst eens kijken naar de tekst uit Hebreeën 11. Wie gelooft moet geloven dat God is, bestaat. Ja, u zegt dat gaat dwars in tegen allerlei atheïstische gevoelens die we vandaag tegenkomen, ja. Maar laten we het meteen maar praktisch maken. Gelooft u dat altijd? Dat God bestaat? Ja, dominee, wat vraagt u nu? Natuurlijk geloof ik dat God bestaat. Dat is mooi. Maar ik ken kinderen van God. En ik weet er zelf ook wel iets van. Die soms zo in de twijfel zitten. Dat ze tegen de Heere zeggen: bent u er wel? Wat de oude schrijvers noemen de practicale atheïsterij. Aanvechtingen. Dat de duivel je influistert. En je eigen hart erin meegaat. Bent u er wel? Waar bent u? Opstand. Die tot God komt, moet geloven dat Hij is. Dat betekent meteen al buigen, gemeente. Buigen voor de hoge God, die zich in zijn woord openbaart. Ook al begrijpt mijn ziel zijn doen en zijn wegen niet. Ook al gaan de wegen van de Heere met deze wereld, met de kerk, dwars tegen mijn verlangens in. Heere, u bent het toch. Dat is een kostbare belijdenis in de nood van het leven. Een pleitgrond ook, Heere, u bent. het er toch. Oh, laat het zien. Dat ik het mag geloven. Van harte. U bent er. En dan toegespitst door onze Westminster Confessie. Wie tot God komt, moet alles geloven wat in het woord geopenbaard is. Vanwege het feit dat God daarin spreekt. Ik stip dit maar aan. Alles. Daarom is zo erg als zeker de laatste 2 eeuwen. Er in allerlei kringen en kerken en groepen zoveel schriftkritiek bedreven wordt. Zoveel stukken en gegevens van de Bijbel terzijde geschoven worden. Ja, wij noemen dat tegenwoordig nieuwe hermeneutiek, hè? Dat klinkt een beetje netter. Schriftkritiek. Noem het maar bij zijn naam. En wanneer we daarin meegaan, ook al zijn er best vragen te stellen hoor, bij bepaalde gedeelten van de Bijbel, en dat mag nog ook. Wanneer we daarin meegaan, dan geloven we niet meer alles wat God geopenbaard heeft. Vanwege het gezag van Hem die daarin spreekt. En dan zijn we het ware geloof al kwijt. Al kwijt. Maar dan de geestelijke toespitsing van de belijdenis. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij is. En dan zegt onze Westminster Confessie het zo. Het geloof reageert. Het geloof is een ontvangende, een reagerende genade. Het geloof maakt niet zelf uit hoe het leven in elkaar steekt. Het geloof reageert, ontvangt. Het geloof is uit het gehoor, wordt uit luisteren in een verbroken hart en een verslagen geest geboren. En dan staat er dit, hè? Dat het geloof reageert op verschillende manieren, op verschillende passages van de Bijbel. Het gehoorzaamt de geboden. Ja, dat is typisch Puriteins. Daar hechten de Puriteinen veel waarde aan. Gehoorzamen. Wij zijn geroepen, als wij het woord horen, om het woord ook te gehoorzamen. En dan moet u niet meteen komen, ja, maar dat kan een mens uit zichzelf toch niet en dat... Ja, ik weet het allemaal. Maar de roeping is als God zegt, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen overspel bedrijven. Gij zult niet begeren wat van uw naaste is, vraagt God gehoorzaamheid. En ongehoorzaamheid is bijbels gezien een signaal van ongeloof of op zijn best nog van een heel erg klein geloof. Van verachtering in de genade. Het gehoorzaamt het woord, biddend. Soms met wankelende schreden. Maar dat het volgende zegt. Het beeft voor de bedreigingen. Wel eens gebeefd voor God. Mijn ziel herdenk met heilig beven. Hoe God met majesteit bekleed. Zijn wet op Horeb heeft gegeven. Dat u voelde de klem. God eist van mij. Wees heilig, want ik ben heilig. Maar Heer, ik ben niet heilig. En dan psalm 90, de oudste psalm in de Bijbel. De psalm van Mozes, de man Gods. Wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte krachten? Mozes die de wet in zijn handen gedragen had, de berg af, wist ook van de dreigingen, van de toren. En En hoe zou het komen, gemeente? Hoe zou het komen dat je vandaag zo weinig hoort over het heilig ongenoegen van God? Nee, niet over de zonde van anderen, maar over mijn zonde en over mijn afdwalingen. Wie kent uw toorn? Ieder die de Heere vreest, de een meer dan de ander, leert iets van het heilig beven. Als we weten en inleven, voor het eerst of opnieuw, ik heb tegen u, ja u alleen, gezondigd. En dan, maar de voornaamste werkingen van het zaligmakend geloof. Dus, even samengevat, het geloof richt zich op het hele woord van God. Maar de kern van het geloof richt zich op wat? Nee, dat zeg ik verkeerd. Op wie? Op het aannemen en ontvangen van Christus. En het rusten op hem alleen voor rechtvaardiging, heiliging en het eeuwige leven. Het geloof richt zich op Christus. Ja, zegt u misschien, maar er zijn tegenwoordig mensen die zo gauw over de Heer Jezus en over Christus spreken, ik weet het. Maar elk sprankeltje van het ware geloof gaat hongeren en dorsten naar Christus. Ook al is Christus voor een zondaar die tot inkeer komt misschien de grootste verborgenheid op dat moment. Hij voelt de leegte. Hij voelt zijn gemis. En dat gemis moet vervuld worden. Hij gaat zoeken. Misschien op de verkeerde plek zoeken. Misschien het in eigen werken zoeken aan het begin. Dat kan allemaal. Maar als het goed is en als hij door een duidelijke, zuivere, bijbels, bevindelijke prediking onderwezen wordt, dan zal hij gaan zoeken, waar is hij? Ik hoor zijn naam. Ik heb van kindsbeen afgehoord van de Heere Jezus. Maar wie is hij? En waar is hij? En waar kan ik hem vinden? Want dan weet je wat Bunyan leerde in de christenreis niet. Die man die genadeloze, zoals Christen de hoofdpersoon van de christenreis eerst heette, die ging op de vlucht. Want hij wist, die stad van het verderf die zal verdorven worden. En als ik mee verga, zal ik omkomen. Hij ging zoeken. Hij zag de Heere Jezus niet. Toen evangelist kwam, die wees hem op een licht en op een poort. Hij ging zoeken. Maar uiteindelijk, door goede leiding en goed onderwijs, en vooral door de genadige werking van de Heere, kwam die aan de voet van het kruis. En daar bloeit het geloof open. Daar vind je rust. En dan zegt de Heer Jezus Christus, komt tot mij. Allen die vermoeid en beladen zijt. En ik zal u rust geven. Rust in het aannemen, zegt de belijdenis, en ontvangen van de Heer Jezus. Ja, maar hoe zal ik hem vinden? Toch even maar naar onze tekst. Want wie gelooft, want zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner van degene die hem zoeken. Die tot God komt. Hoe leer ik dat? Wel, ik heb al aangegeven, dat is de enige manier waarop je dat leert beoefenen, door de kracht van het woord en van de Heilige Geest, die je laat zien wat je mist. En wanneer je ziet wat je mist, ga je zoeken. En als het goed is, vind je geen rust, totdat je rust vindt in hem. En dan is er een bekende omschrijving van de wijze waarop het geloof werkt. Die vind je vooral in onze Heidelberger. De Daar wordt gezegd in zondag 7 over dat ware geloof, dat is een kennen en een hartelijk vertrouwen. Ik heb het vorige keer al aangestipt in het slot en u ook beloofd dat ik daar verder op in zou gaan. Meestal wordt in de orthodoxe theologie en ook in de werken van de oude schrijvers met drie woorden gesproken. Kennis, aannemen, dat staat ook in de Westminster Confessie, en vertrouwen. Kennen, aannemen, vertrouwen. En een bekende omschrijving van een godvrezende Schotse theoloog is: het ware geloof gaat van kennis naar aannemen en van aannemen naar vertrouwen. Dat is kenmerkend voor het zoekende geloof, maar ook voor het geloof wat vindt. Kenmerkend voor alle geloofsdaden en voor alle geloofsoefeningen. Kennen, het geloof wil kennen. Ik begon met dat verhaal over die kolenbrander en die geleerde professor. Die professor had wel een beetje gelijk natuurlijk, ook al ging hij de verkeerde kant mee op. Maar die kolenbrander, die had geen behoefte aan kennis. Simpel geloven wat de kerk gelooft. Maar het ware geloof heeft nooit genoeg aan het simpel geloven wat mensen zeggen, of wat de dominee zegt, of wat die of die mij wil laten horen. Het ware geloof wil kennen. Dat is meer dan alleen maar verstandelijk kennen, alleen maar een hoop feiten van de Bijbel kennen, heel veel teksten kennen. Dat is prachtig hoor, als je heel veel teksten uit de Bijbel kent. Ik heb in mijn eerste gemeente een ouderling gehad die hele stukken uit de Bijbel zo op kon zeggen. Hij kende ze met zijn verstand. En als je jong bent en een goed geheugen hebt, prent ze maar in. Luther zou zeggen, wat je geleerd hebt en wat in je hoofd zit, dat hoeft de Heilige Geest alleen maar dieper te laten indalen in je hart. En zo werkt de Heere soms. Dat je als je jong bent teksten geleerd hebt, gedeelten van de Bijbel, stukken van een preek meegenomen hebt en ze deden je weinig of niets en dat God er later op terugkomt. Dus dat is niet verkeerd. Maar dat kennen van het geloof vraagt naar meer. Verlicht mijn ogen, opdat ik aanschouw de wonderen van uw wet. Weet je dat wel eens? Heere, geloven begint met kennen. En nu lees ik uw woord. En ik begrijp een heleboel dingen niet. Verlicht mijn ogen, opdat ik de dingen ga zien. En soms is het zo dat de dingen die je nu niet begrijpt, je later ineens duidelijk worden. En dan bedoel ik met duidelijk worden, niet alleen maar verstandelijk. Maar dat je zegt, Heere, bedoelt u dat? Dat een woord toegepast wordt in je hart. Dat je het begint te verstaan. En dat je het bij het ouder worden steeds meer leert verstaan. Ik ken iemand, hij is al overleden, die op 18-jarige leeftijd vanuit het woord deze woorden naar zich toe kreeg. Heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En hij was zo blij. Hij kreeg daardoor enige ruimte in zijn zielenstrijd. Want hij liep in donker. Hij voelde de zuigkracht van de wereld. Die voel jij misschien ook wel nu je 18 bent. Heer, hoe moet ik daar uitkomen? Heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Veel troost uitgeput. Een paar jaar later. Er stond nog wat voor, hè? In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ja, toen moest hij dat inleven. Zo is het vaak toch. Kennen. Het hele woord. Dat betekent ook geestelijk verstaan. En daar heb je een heel leven voor nodig als je de Heere vrezen mag, hoor. Zelfs al heb je 50 of 60 jaar theologie gestudeerd, dan zijn er nog heel veel momenten dat je zegt, Heere, wees u een licht op mijn pad. Ga mij met uw heilicht voor. Kennen. Dat is ook het kennen van het hele woord van God zoals we gezien hebben. Maar dat blijft niet dus bij een verstandelijk kennen. Dat wordt een geestelijk kennen. Dat wordt je geestelijk eigendom in zekere zin. En dan is het ook aannemen. Vallen voor het woord. Je erdoor laten overtuigen. En dan niet alleen, zoals al gezegd is, laten overtuigen door de scherpe woorden van de wet, door de ontdekkende prediking, maar je ook laten overtuigen en overbuigen, zeiden ze vroeger, door de belofte van het evangelie. Ja, dat is een geweldig stuk, hoor, waar je tegenwoordig niet zoveel meer over hoort, eerlijk gezegd. Overtuigd worden door de waarheid van het evangelie. Want hoe is dat nou? Met iemand die de Heere vreest en die worstelt, omdat hij de zekerheid, de volle zekerheid van het geloof mist. Allerlei bezwaren. Van buiten fluistert de duivel in. Je denkt nog wel dat je een beginsel van genade kent in je leven, maar je weet er helemaal niks van. Je bedriegt jezelf. En je hart zegt ook in de duisternis waar je in gevangen zit, ja, arglistig is het hart, meer dan enig ding, wie kan het kennen? Je zou erin verzinken, tegenwoordig noemen we dat een negatieve spiraal. Nou, die zijn er soms ook in het geestelijke leven. Hoe kom je eruit? Deze geest, getuigd met onze geest. En dan zet ik nu voorlopig maar een punt. Ik kom op die tekst terug in een latere lezing. De Heilige Geest gaat overtuigen. Gaat een wankelmoedige, zoekende zondaar overtuigen dat er heil voor hem of voor haar te vinden is in de belofte van het evangelie. Gaat de bezwaren wegnemen. Zodat je het aan mag nemen. Ontvangen, geloven mag en op een gegeven moment zelfs geloven moet, ja Heere, het is toch waar. U hebt het zelf gezegd, vanwege de waarheid, zegt de Westminster Confessie van de God die in zijn woord spreekt, je mag buigen. Wat is dat een genadige oefening in het geloof. Als je zo in de kerk mag zitten soms. Als je zo je Bijbel leest. Als je zo ineens misschien tijdens het werk bij een bepaald gedeelte uit de schrift bepaald wordt. Heer, het is toch waar. Het is toch waar. En dan is het niet waar omdat ik het voel in de eerste plaats. Al gaat het niet buiten het gevoel om. Maar omdat God het gezegd heeft. Dan mag je leunen op het woord. Dan mag je je laten onderwijzen. En dan mag je ook aannemen. Het is waar. En dat brengt naar vertrouwen. Wat is vertrouwen? Vertrouwen is dat je, laat ik het zomaar zeggen vanuit het begin van de catechismus, dat je met heel je leven, met lichaam en ziel, zegt onze belijdenis, aan de Heere mag toevertrouwen. Wat er ook gebeurt, in leven en sterven. En de kern daarvan is dat je mag geloven. Dat die Heere Jezus Christus, ook al is er nog veel van hem verborgen. En zeg je, wat weet ik er nog weinig van. Dat die Heere Jezus Christus ook op een verloren zonder als jij bent, als u bent, wilt neerzien. Dat hij het gezegd heeft. In de belofte van het evangelie. Dat hij gekomen is om zalig te maken. Nee, ik zeg het verkeerd. Dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En zo wordt het evangelie verkondigd. Zo wordt de gemeente opgeroepen onder de prediking van het woord om te geloven. Dat is een eis. Een eis die niet verzwegen mag worden. Onze Dordtse leerregels zeggen in hoofdstuk 2:5 dat de prediking moet geschieden met bevel van bekering en geloof. En daar mag u en daar mag jij je niet aan onttrekken. U moet geloven. U hebt het recht niet om onbekeerd verder te leven. En dan? Dan sta je met lege handen. Dan zeg je: Heer, ik heb geen geloof. Beleidt u dat ook voor de Heere? Met het smeekgebed: Heere, wil u die lege, vuile, bevlekte handen reinigen en met de gave van het geloof vervullen. Houd maar aan. Pleit op Gods eigen woord. En zeg: Heer, u hebt het toch gezegd dat de prediking bedoeld is om zondaren zalig te maken. Om ongelovigen met het geloof te begiftigen. Om onbekeerden de bekering te schenken. De woorden van Augustinus, die veel aangehaald zullen zijn vanaf deze kansel. Heere, geef dan alstublieft wat u eist. U eist geloof? Geef u geloof, want ik heb het niet. En ik kan het ook nooit uit mezelf tevoorschijn toveren. Geef wat ge eist. En eis dan maar wat u zelf gegeven heeft. Wat ziet God in zijn kinderen als ze tot geloof komen? Zijn eigen werk. Dat heeft hij er zelf ingelegd. En dan kan het op verschillende manieren gebeuren. Dan kan het een gave van het geloof zijn die heel plotseling en onder dramatische omstandigheden komt. U denkt meteen natuurlijk aan de apostel Paulus. Paulus die een eigengerechtigde fariseer was. Die dacht met zijn eigen werken en met zijn ijver voor de Heere het geloof te verdienen. Maar hij wist niet eens wat geloof was. Ook al was hij een fariseer. Ja, hij had natuurlijk in het Oude Testament het woord aman gelezen, waar ons woord amen van is afgeleid. En dat betekent geloven. Maar hij wist het niet. Hij had natuurlijk over het gebed gelezen, maar hij had nog nooit echt gebeden. En dan velt God hem neer. Misschien is het zo ook in uw leven gegaan. Heel plotseling. Ongedacht dat u, zoals een oude, al overleden broeder in de jaren 70 mezelf vertelde. Ik was een havenwerker, uitgeleend aan Antwerpen. Ik had die middag in de kroeg gezeten. Ik wist van God nog gebod. En ik waggelde langs een kerk. Protestantse kerk. En daar werd gezongen: wie heeft lust de Heere te vrezen? En dat sloeg naar binnen. Ik zag ineens dat ik verloren zou gaan, want een beetje zondagsschool had ik nog wel gehad. En ik ben gaan zoeken. En het is eeuwige winst geweest. Kan ook zo geleidelijk gaan, hè. Laat ik daar ook maar een voorbeeld van noemen. Dat je altijd naar de kerk gegaan bent, en dat is prachtig. Dat kan ook betekenen, lieve jonge mensen en ouderen, dat de Heere je jarenlang bewaard heeft voor heel veel zonden. Want een nauwgezet leven, dat is de Heere toch aangenaam, hoor. Maar het is niet genoeg als het niet meer is. Een jonge vrouw in een van de gemeenten in Canada. Ik was daar consulent. Heel stipt geleefd. Zondagsschooljuffrouw. Kon prachtig vertellen over Saul van Tarse en over David. Maar als je met haar sprak persoonlijk, dan... Ja, ik ken de Heere niet. Ik vind de Bijbel wel een prachtig boek. En ik ga graag jonge kinderen vertellen van wat die Bijbel zegt, maar... En toen langzaam maar zeker ging er wat veranderen. Ze had het voorrecht van een godvrezende moeder en ook een wijze moeder. Want dat is er ook nog iets wat erbij hoort, hè. Ze zegt, moeder, op een gegeven moment, onze dominee, die preekt anders. Ik vond altijd wel dat hij goed preekte, hoor, maar hij preekt nu anders. Hij is veel ernstiger. Soms ook veel gunnender. Het komt veel dichter bij mijn hart. Ik begin steeds meer te zien wat ik mis. En wat ik nodig heb. En nou die wijze moeder, die zei niks. Soms moet je zwijgen, ook als pastor. Ook als ouderling, ook als diaken. En de Heere laten werken. Dan komt het vanzelf wel goed, hoor. Daar hoeven wij niet tussen te zitten. En toen behaagde de Heere om in een hele geleidelijke weg haar te laten zien hoe arm ze was buiten Christus. En de noodzakelijkheid en de dierbaarheid van Sions koning te openbaren. Ze kwam thuis toen het zo opengevallen was voor haar. En ze vertelde er iets van, heel schuchter, maar toch heel echt. Want de liefde was uitgestort in haar hart. Toen zegt de moeder, weet je nog? Zo lang geleden dat je zei, de dominee preekt anders. Ja, zegt ze. Ja, dat vind ik nog. Die moeder zei, jij, hij preekte niet anders. Jij bent anders gaan luisteren. Kijk, zo kan het ook. Komen tot geloof. God heeft zoveel middelen en wegen. Door de soevereine werking van zijn Heilige Geest. En hij weet precies wat u en wat ik nodig hebben. En daarom de vraag ten slotte. Wat is een ware geloof? Weet u wat een waar geloof is? Zei een oude christen ooit tegen me. Dat ik het niet weet. Ja, maar als die vraag gesteld wordt, moet je toch weten wat een waar geloof is? Hij zegt, je kan prachtige definities leren, Hellenbroek, de catechismus. Het ware geloof, als dat gevraagd wordt en je bent eerlijk, dat je zegt dat ik het niet weet. Maar dat je ook gaat smeken, Heere, leer u me dan wat het ware geloof is. Maar laat ik het u dan toch in deze laatste momenten van deze Bijbellezing op het hart mogen binden. Wij dan gezanten van Christus wegen, zoeken u en jou te bewegen tot geloof. Laat u met God verzoenen. Nu het nog kan, nu het het heden van de genade is, nu de armen van de zaligmaker in de prediking van het evangelie nog wijd uitgebreid zijn. En hij het zegt, zoek mij en leef. En wie het leven vindt in hem, die vindt blijdschap in hem. Die vindt vrede in hem. Die vindt rust in hem. Die leert ook iets van het slotwoord van de gedeelte uit de Westminster Confessie, wat ik een paar keer aangehaald heb. Van het rusten op hem alleen. Voor alles wat mijn arme ziel nodig heeft. Rechtvaardiging. Heiliging. Eeuwig leven. En een volkomen verlossing. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heere, Gij eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij danken U voor alles wat U gaf in dit stille uur, dat we iets hebben mogen zeggen, ja, het was maar iets, over dat grote geheim van het ware geloof, wil U toepassen, Heere. En bijzonder dat gedeelte waar het ging over de strijd om te vinden wat we zoeken, het niet durven aannemen, de influisteringen. O, wil U door de overtuigende, inwinnende werking van Uw Heilige Geest, arme zoekende zielen, zo klein maken in zichzelf, dat ze niet anders meer kunnen dan de toevlucht nemen. Dat ze het mogen, dat ze het moeten geloven. Er is zaligheid bij hem, ook voor mij. Wil U ons allen ervan overtuigen, Heere, dat het zo noodzakelijk is om te geloven. En om het hele woord te geloven. En om in dat hele woord dan vooral te zoeken naar die ene naam die onder de hemelen gegeven is, de naam van de Heere Jezus Christus. Ga met ons, als we elkaar verlaten. Breng ons veilig op de plek waar we verwacht worden. En als niemand op ons wacht, wil U dan op ons wachten. En wil U ons zegenen met Uw genade. Zegen de gemeente, ook komende zondag. Wees U met een ieder van ons. Vergeef het zondige wat ons aankleefde. En laat Uw woord zijn kracht mogen doen. We bidden het uit genade. Om Jezus wil. Amen. Nog enkele mededelingen, gemeente. Dat is allereerst dat de volgende winteravondlezing zal plaatsvinden op DV 9 november aanstaande. En dat dan het onderwerp zal zijn de strijd van het geloof. Zowel de strijd van het komen tot geloof als de strijd die in het geloof gestreden wordt. Een van de latere lezingen zal gaan over de zekerheid van het geloof. Ik heb er een klein beetje aan geraakt vanavond, maar dat is nog lang niet uitgewerkt. Maar dat komt, zo de Heere wil. Eventuele vragen over de lezing kunt u stellen via de mail, waarmee u de liturgie krijgt toegestuurd. Ik heb de afgelopen dagen 1 vraag gehad. De tijd heeft me ontbroken, helaas, mijn excuses, om die vraag voor deze lezing te beantwoorden. Maar dat komt nog. Ik zal mijn best doen om dat de komende weken, als er een vraag komt, dat te doen. Bedenkt u alleen dat het beantwoorden van vragen via de mail meer tijd kost dan het gewoon zo persoonlijk te doen. Maar goed, ik doe het graag. Na deze lezing is er gelegenheid om met elkaar na te spreken en een kopje koffie of thee te drinken. Tot zover de mededelingen. We zingen nu onze slotzang, Psalm 56, vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.